2 Korinthe 4, waar ik lees vanaf vers 1. Daarom, terwijl wij deze bediening hebben, naar de barmhartigheid die ons geschied is, zo vertragen wij niet. Maar wij hebben verworpen de bedekselen der schande, niet wandelende in de arglistigheid, noch het woord Gods vervalsende, maar door openbaring der waarheid onszelf aangenaam makende bij alle gewetens der mensen in de tegenwoordigheid Gods. Doch indien ook ons evangelie bedekt is, zo is het bedekt in degene die verloren gaan, in de welke de God deze eeuw de zinnen verblind heeft, namelijk der ongelovigen, opdat hen niet bestralen de verlichting van het evangelie der heerlijkheid van Christus, die het beeld Gods is. Want we prediken niet onszelf, maar Christus Jezus de Heere, en onszelf dat wij uw dienaars zijn om Jezus wil. Want God die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is degene die in onze harten geschenen heeft om te geven verlichting der kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Jezus Christus. Maar wij hebben deze schat in aarden vaten, opdat de uitnemendheid der kracht zij van God en niet uit ons. Tot zover. De eerste paar versen van dit hoofdstuk hebben wij vorige keer reeds besproken. Het sluit ook volledig aan bij het voorgaande hoofdstuk, bij hoofdstuk 3. Het gaat gewoon allemaal in één keer door. Waar in hoofdstuk 3 immers gesproken wordt over het grote verschil eigenlijk tussen het oude en het nieuwe verbond. En ook daarom een grote verschil in de prediking van het oude en de prediking van het nieuwe verbond. En de reden daarvoor is natuurlijk dat ook in de dagen van Paulus dikwijls meer oude verbond dan nieuw verbond gepredikt werd. Dat was kennelijk het geval onder de Korintiërs. En de apostel zet dan uiteen hoe groot het verschil tussen die beiden is en hoeveel heerlijker dat nieuwe verbond dan ook is, omdat het inderdaad niet een beroep doet op het werk van de mens, maar het sluit aan op het geloof van Christus, om dan meteen een sterke uitspraak te doen aan het begin van de avond. Want daar gaat het om, het oude verbond is gebaseerd op de werken van de mens, het nieuwe verbond is gebaseerd op het geloof van onze Heer Jezus Christus, zoals dat voluit heet. En dat levert inderdaad heel wat heerlijkheid op. In elk geval is het zo dat wij levend onder het nieuwe verbond die bedekking niet meer kennen. Dat is in het voorgaande hoofdstuk natuurlijk al uitgebreid uit de doeken gedaan. Dat lijkt me een goede uitdrukking in dit verband. En verder wordt er gezegd dat nu die bedekking is weggenomen en nu de volle waarheid met betrekking tot Christus geopenbaard is dus, en wij daar deel aan krijgen, nu worden wij met ongedekte aangezichten veranderd, want zo eindigt hoofdstuk 3 min of meer. Wij met ongedekte aangezichten weerspiegelen de heerlijkheid des Heeren en worden naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd van heerlijkheid tot heerlijkheid. En dus van de heerlijkheid van het oude verbond naar de heerlijkheid van het nieuwe verbond. En die verandering waarover de apostel spreekt is meteen ook zijn motief om dat onbedekt te doen. En dat is wat hij dan ook in vers 1 en 2 naar voren brengt. Hij zegt, we hebben nou eenmaal deze bediening. En daarom vertragen wij niet, we houden daar niet mee op, we houden dat niet in, wij bedekken dat niet, om het eens anders te zeggen. En zo zegt hij dan ook in vers 2, namelijk wij hebben verworpen de bedekselen der schande. De insinuatie is natuurlijk dat er anderen waren die wel degelijk die bedekkingen kenden en hanteerden, waarbij dus als het ware een bedekking lag over de boodschap die gepredikt werd. Maar Paulus zegt in de eerste plaats natuurlijk dat die bedekselen schandalig zijn, hè? Bedekselen der schande betekent immers gewoon schandelijke bedekkingen. En daarvoor zegt hij wij, en dat zijn uiteraard Paulus en Timotheus, de schrijvers van de brief, wij hebben verworpen deze schandelijke bedekkingen. Wij wandelen namelijk niet in arglistigheid, nog het woord Gods vervalsende, wat natuurlijk 2 keer min of meer hetzelfde is. Het vervalsen van het woord Gods gebeurt natuurlijk altijd in arglistigheid. En de uitdrukking zelf sluit nog steeds aan bij de laatste versen. Met name het laatste vers dan van 2 Korinthe 2. Wij dragen niet gelijk velen het woord Gods te koop. We hebben toen al gezegd dat die uitdrukking eigenlijk ook gewoon betekent, wij vervalsen het woord Gods niet. Maar hij herhaalt het hier in hoofdstuk 4 vers 2. Waaruit ermee weer blijkt dat de apostel nog steeds niet van onderwerp veranderd is. Het gaat nog steeds over precies hetzelfde. Over de heerlijkheid van het nieuwe verbond. En hij is niet van plan daar ook maar iets van terug te nemen of dat in te houden of te bedekken of te vervalsen. Dus wij wandelen niet in arglistigheid, wij vervalsen het woord Gods niet. Dan zegt hij dus 3 dingen. Namelijk, wij hebben de bedekking weggenomen, we hebben de bedekking verworpen en we wandelen niet in arglistigheid en wij vervalsen het woord Gods niet. En daar gaat het maar om, dat betekent automatisch dat er anderen zijn die de bedekkingen wel kennen, die kennelijk in arglistigheid wandelen en het woord Gods wel degelijk vervalsen. Daar komt het op neer. En de bedekking houdt vanzelfsprekend in, niet dat men geen Bijbelse waarheid spreekt, maar het houdt in ieder geval in, zeker in het verband waarin het hier gezegd wordt, dat men een deel van die Bijbelse waarheid niet predikt. En wel bewust niet, hè? Want dat is wat er dan staat. In arglistigheid wordt dat bedekt. En dat is een inderdaad een afkeurenswaardige zaak, omdat wij aan de andere kant leren in Romeinen 1 bijvoorbeeld, Romeinen 1 vers 18, dat de toorn Gods wordt geopenbaard over alle goddeloosheid der mensen die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. Nou staat dat daar over de natuurlijke mens, die de waarheid verworpen heeft en die daar feitelijk ook altijd mee bezig is met de waarheid te verwerpen. En het wordt toch wel een beetje vreemd als degene die de waarheid ontvangen hebben, gelovigen namelijk, als die vervolgens ook zich bezighouden met het bedekken ten onderhouden, dus hè, het bedekken van de waarheid. Het is eigenlijk de kwaal waar de hele wereld onder gebukt gaat. En het is inderdaad schandalig als dat ook inderdaad zou voorkomen onder gelovigen. En daar gaat het natuurlijk hier om, hè. Waarmee je maar weer ziet hoe werelds dat beginsel is, hè. Dat beginsel van nooit alles vertellen wat je weet. Dan niet het achterste van je tong laten zien, hè. Dingen achterhouden, want, nou ja, hè. Want het wekt zoveel weerstand of wat dan ook. Het is gewoon een werelds beginsel. En onder gelovigen past dat feitelijk niet. En in ieder geval zegt Paulus dat hij dat ook niet doet. Hij heeft dus de bedekking verworpen. Hij wandelt niet in arglistigheid. Hij vervalst het woord Gods niet. Maar wat hij doet, is de waarheid openbaren. Dat is het vervolg op de zin, hè? Maar door openbaring der waarheid. Dat wil zeggen dat hij de waarheid openbaart. En ik heb vorige keer al gezegd, openbaren is in de Bijbel gewoonlijk, in de vertaling niet altijd, het is soms een ander woord, maar in de meeste gevallen is openbaring het tegenovergestelde van bedekken. Openbaren is dan dikwijls letterlijk ontsluieren. Dus inderdaad de bedekking wegnemen. En dat is wat hij doet. En zo staat het hier natuurlijk ook. Ook uit dit vers blijkt het openbare trouwens het tegenovergestelde is van bedekken. We hebben verworpen de bedekselen der schande, namelijk, wij openbaren de waarheid en daarmee maken wij onszelf aangenaam, niet bij de mensen, maar wel bij de gewetens der mensen. Want de mensen willen dikwijls de waarheid niet horen, maar zoals we gezien en besproken hebben, het geweten van de mens herkent gewoonlijk, in het algemeen gesproken, de waarheid. Als de goddelijke waarheid tot een mens komt, dan herkent hij die. Of je dat leuk vindt of niet, is een ander verhaal. Maar de openbaring van de waarheid is dus aangenaam bij alle gewetens der mensen, niet bij de mensen zelf. En daar gaat het maar om. En vervolgens zegt apostel Paulus dat hij dat doet in de tegenwoordigheid, dus in de aanwezigheid Gods. Dat is precies hetzelfde wat hij ook zei in 2 vers 17. Waar hij zegt, wij dragen niet het woord Gods te koop, maar als uit oprechtheid, als uit God, in de tegenwoordigheid Gods, spreken wij het in Christus. In de tegenwoordigheid Gods dus. Hij is zich bewust van dat de Heer bij hem is. En waar het woord gepredikt wordt, is de Heer dus inderdaad, is God aanwezig. En ik denk altijd maar, alle sprekers, allen die met het woord dienen, zich bewust zouden zijn dat de Heer zelf ook aanwezig is. Als ze zich dat bewust zouden zijn, dan zou er vermoedelijk heel wat anders uitkomen, denk ik wel eens. Want tegenover menselijk is het best wel te verantwoorden en te verdedigen om bepaalde zaken achter te houden, te bedekken of niet te noemen. Maar tegenover de Heer lijkt me dat laat ik maar gewoon zeggen, onmogelijk. Dat kan eigenlijk helemaal niet, hè. En dat is wat Paulus dus ook zegt. Ik doe het in de tegenwoordigheid Gods. Daarom vertraag ik ook niet, zei hij in vers 1. Wij maken onszelf dus aangenaam bij alle gewetens der mensen en dat in de aanwezigheid Gods. In 2 Korinthe 2 vers 17 zegt hij erachteraan, wij spreken het in Christus, dus in de tegenwoordigheid Gods spreken wij het in Christus. En die uitdrukking, wij spreken het in Christus, die wordt in de nu volgende verse van 2 Korinthe 4 eigenlijk veel uitgebreider besproken, want daar gaat het helemaal over Christus. In ieder geval in vers 5, want we prediken niet onszelf, maar Christus Jezus de Heer, enzovoorts. Maar die versen daaromheen zeggen in feite hetzelfde. De prediking van de apostel Paulus, die onbedekte prediking, is een prediking van een Christus die inderdaad het beeld Gods is. Hoe dan ook, ik moet natuurlijk de draad maar vasthouden, dat lijkt me het beste. Dan kom ik dus in vers 3, waar staat... Doch indien ook ons evangelie bedekt is, zo is het bedekt in degenen die verloren gaan. Waarmee hij dus zegt dat hij weliswaar de bedekking verworpen heeft, maar dat aan de andere kant niet wegneemt dat voor sommigen die boodschap die hij predikt altijd bedekt blijft. Ondanks dat hij het openlijk spreekt, blijft het bedekt voor de toehoorder. Dat is moeilijk uit te leggen hoe dat zo kan, maar het is... Laat ik het zo zeggen, het is in ieder geval een mij bekend verschijnsel. En ik denk sommigen van u ook wel, dat bepaalde Bijbelse waarheid dag in dag uit bij wijze van spreken gepredikt wordt en dat degenen die het aanhoren het nooit begrijpen. Het dringt nooit bij hen door, ze wordt nooit wakker. Bij hen blijft altijd de bedekking. Dat is hetzelfde verschijnsel als dat de bedekking lag over de harten van Israël onder de wet. Want zo ligt die bedekking inderdaad bij velen over de harten, bij vele gelovigen over de harten, bij hen dus die leven onder het nieuwe verbond. Dat is nou eenmaal zo. Waarmee wij als vanzelf weer terechtkomen bij het thema aan het begin van de eerste Korinthebrief. En bovendien ook eigenlijk in het begin van de Hebreeënbrief, al is het daar dan pas hoofdstuk 5 en 6. Namelijk het thema dat... een deel van de boodschap vrij gemakkelijk door de mens en dus vervolgens door de gelovigen wordt aanvaard, maar dat eigenlijk het belangrijkste deel van de boodschap een te grote drempel oplevert. Men gaat daar niet over. En dat gaat me niet om dat voor sommigen bepaalde dingen te moeilijk zijn, of sommigen zijn niet in staat om bepaalde materie te begrijpen of in zich op te nemen. Dat bedoel ik niet. Ik bedoel simpelweg dit, dat... En ik probeer het nu maar even kort te doen dan. Maar ik bedoel dat het woord Gods, en in ieder geval het woord Gods met betrekking tot onze tegenwoordige bedeling, voorgesteld wordt typologisch, want zo wordt het uitgelegd, wordt typologisch voorgesteld als melk aan de ene kant en vaste spijs aan de andere kant. En daar is een heel groot verschil tussen. Dat is niet maar een geleidelijke overgang, dat is inderdaad een belangrijk verschil. En waar Petrus, in 1 Petrus 2, de eerste verse, waar Petrus zegt, u zijt zeer begeerig naar de redelijke onvervalste melk, daar staat tegenover dat er twee andere schriftplaatsen, en dat heb ik ze alle drie genoemd, dat er twee andere schriftplaatsen in het Nieuwe Testament de melk niet erg in aanzien staat, bij de apostel Paulus namelijk niet, want zowel in 1 Korinthe 3, de eerste vers, en eigenlijk ook het laatste deel van 1 Korinthe 2. En in Hebreeën 5 en 6, ook in de overgang tussen die twee hoofdstukken, daar is de apostel helemaal niet blij met het verschijnsel dat degene tot wie hij schrijft, dat die opnieuw melk van noden hebben, staat er in beide gevallen, dat ze opnieuw melk van noden hebben en geen vaste spijs, enzovoorts. En het punt is dat Petrus weliswaar zegt, zij het zeer begeerig naar de redelijke onvervalste melk, maar ik heb in die uitdrukking wel een paar woorden overgeslagen. Het valt weliswaar niet op. Maar Petrus zegt, als nieuwgeboren kinderkens, zij het zeer begeerig naar de redelijke onvervalste melk. Dat wil zeggen, dat is een aanbeveling die hij doet, niet aan gelovigen in het algemeen, maar aan degenen die pas tot geloof gekomen zijn, althans in ieder geval tot degenen die in geestelijke zin dan geacht worden baby's te zijn. Dat kan natuurlijk niet helpen, maar dat is de gedachtegang. Zij hebben melk nodig, net als het pasgeboren kind, maar als het kind daarna nooit meer wat anders krijgt dan melk, dan gaat het er vanzelf aan dood. Binnen redelijk afzienbare tijd. In ieder geval krijgt het allerlei ziekten en zal in ieder geval nooit volgroeien, laat ik het dan zo zeggen, heel voorzichtig. Want zo gezond is melk nou ook weer niet. Waar het om gaat, is dat in de Bijbelse typologie de melk weliswaar een uitbeelding is van zegeningen die door God gegeven worden. En de redelijke onvervalste melk is dus het woord van God en zelfs het evangelie, wat ons spreekt over zegeningen die voor de gelovigen bestemd zijn. Maar melk staat dan toch heus slechts voor aardse zegeningen, voor zichtbare dingen. En de eenvoudigste verklaring daarvoor is eigenlijk dat de melk dan ook komt van de moeder. Van de vrouwelijke kant, om zo te zeggen. De melk komt van de moeder. En wat de gelovigen betreft, wel, de moeder van de gelovigen is gewoon zijn oude natuur. Of in de breedte de oude natuur. Gewoon de oude mens. Staat gewoon voor de zienlijke dingen. Daaruit wordt hij geboren. Anders kan het toch niet wedergeboorte heten trouwens. Hè? De oude mens is er eerst, daarna komt de nieuwe mens. Maar die nieuwe mens komt uit die oude voort. Die oude is de moeder van die nieuwe mens. Die oude mens wordt ook inderdaad bevrucht door het woord Gods. Door het onvergankelijk zaad uit 1 Petrus. 1 Petrus 1, het laatste vers. En daarna zegt hij, zet zeer begeerig naar de redelijk onvervalste melk. Als nieuwgeboren kinderkens. Maar we zijn wedergeboren inderdaad uit onvergankelijk zaad, waardoor de mens, de zondaar, de oude natuur, inderdaad gewoon gehoord en geloofd wordt. Daaruit wordt hij wedergeboren enzovoorts. Maar het punt is dat melk als uitbeelding van de zegeningen die gegeven worden, dan toch alleen staat voor zegeningen die betrekking hebben op de zienlijke dingen, op aardse omstandigheden enzovoorts. En vervolgens is het dan zo dat de vaste spijs door de apostel Paulus in Korinthe, in 1 Korinthe 2 en 3, in verband gebracht wordt met geestelijke dingen en dus per definitie onzienlijke dingen. Het staat er gewoon nog, geestelijke dingen. En dus onzienlijke dingen, geestelijke zegeningen dus feitelijk. En in Hebreeën 5 en 6 wordt de vaste spijs in verband gebracht met de tegenwoordige positie van Christus als de hoge priester naar de ordening van Melchizedek, gezeten aan de rechterhand Gods. Kortom, in Korinthe gaat het om geestelijke dingen, in Hebreeën gaat het om onzienlijke en hemelse dingen. En u zult begrijpen dat in de praktijk daar helemaal geen verschil tussen is. Het gaat om hetzelfde. De vaste spijs komt namelijk niet van de moeder en heeft dus ook niet van doen met aardse omstandigheden. Maar de vaste spijs komt van de Vader en spreekt daarom over goddelijke, hemelse, dan wel geestelijke zegeningen. En die overstap van aardse omstandigheden, van zienlijke dingen naar onzienlijke dingen, wel, daar gaat het feitelijk over. Die zou men moeten maken, maar dat is precies de drempel waarvoor vele gelovigen helaas blijven steken. Nou, dat is eigenlijk het probleem. En daar gaat het hier feitelijk ook over. Want het gevolg is dat ook als er over hemelse zaken gesproken wordt, ook als het wel gepredikt wordt, ook als er, in het bijzonder moet ik dan noemen, als er gesproken wordt over de hemelse roeping die wij deelachtig zijn geworden, zoals het heet, dan hoort men dat wel aan, maar men begrijpt er niks van. Men neemt het niet op, het blijft altijd maar toch. Dan hoor je dus na het eind van de toespraak, broeder, maar wat moeten wij daar nou hier allemaal mee? He? Maar nu de praktijk, komt er dan iemand. Nu de praktijk, alsof het theorie geweest zou zijn. He? Nu de praktijk. Hoezo? Dat was de praktijk. Hoezo? He? De praktijk is dat we hemelburgers zijn, dat we een wandel hebben in de hemel, dat wij een hoge priester hebben, dat we met vrijmoedigheid tot hem naderen. Dat is de praktijk. Dat is niet theoretisch aan. Maar ja, je hebt er hier beneden niet zoveel aan. Dat moet ik meteen toegeven. En voor de aardse omstandigheden, ja, is het niet te beschouwen als een groot gewin, zei Paulus. Hè? Dus hoe dan ook, het is een drempel waar men niet overkomt. En dat betekent dan dat dat deel van de boodschap dus vanzelf bedekt blijft. Niet omdat er niet gepredikt wordt of niet omdat de prediker de bedekking er niet afhaalt, maar omdat er een bedekking ligt over het hart. Men wil dat niet gewoon. En dat is wat er gebeurt. Het is het verschijnsel van de baby die wel vaste spijs tot zich of toegediend krijgt, maar die dat vervolgens niet verwerkt en het komt er dus gewoon weer uit, onverteerd. Dat is ongeveer de gedachte. Het spreekt niet aan. En die drempel zou men over moeten, maar daar gaat het hier ook inderdaad over, zodat we dat verschijnsel vinden. In ieder geval bij de apostel Paulus, die zegt melk is best, net als Petrus dat zegt. Maar Paulus zegt, maar je moet wel aan de vaste spijs na verloop van betrekkelijk korte tijd. En hij zegt dat in 1 Korinthe En hij zegt dat in de Hebreeënbrief. En in beide gevallen gaat het daarbij om de werkelijke aard, de werkelijke positie van de gemeente en dus ook de werkelijke positie van de gelovigen in onze bedeling. Er komt, als je er even over nadenkt, ik deed het natuurlijk wat snel, maar als je er even over nadenkt, dan zult u moeten bedenken dat alle specifiek gemeentelijke waarheid dus per definitie geen melk is, maar vaste spijs. Want gemeentelijke waarheid is per definitie hemelse waarheid. Want de gemeente is een volk dat in de hemel is opgeschreven, enzovoorts. En als dus een gelovige niet komt tot de vaste spijs, betekent het dat hij nooit zijn eigen positie werkelijk leert kennen. Nooit begrijpt wie hij geworden is en in welke bevoorrechte positie hij gezet is door het verzoeningswerk van Christus. Daar gaat het om. En dat blijft dus bijzonder armetierig, mag ik wel zeggen. Ja.
En die vaste spijs, die noem je net, zoals hemelse dingen. En die aardse dingen zijn er wat in Hebreeën staat, van de leer der doven, de oplegging der handen.
Ja, precies, ja. Ja, ja ik ga er niet op in en dat komt gewoon omdat ik afgelopen maandag in Emmen gesproken heb daar al over. En als ik twee avonden na elkaar, betrekkelijk kort na elkaar over precies hetzelfde praat, dan voel ik me altijd een beetje bezwaard. Hè? Dan heb ik altijd het idee van, nou maak ik me er makkelijk vanaf. Maar vooruit. Maar dat is inderdaad het geval. Ik wil het wel even met u opzoeken hoor. Nou, neem dan eerst maar even 1 Petrus. Petrus 1. Waarin heb je het voor u? Daar ziet u ook het verband van die dingen. Dat is wel van belang. Voor mij althans altijd. Je moet het zien, hè. 1 Petrus 1, vers 23. Gij die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, namelijk door het levende en eeuwig blijvende woord van God. En dan vers 25. Maar het woord des Heren blijft in der eeuwigheid, en dit is het woord dat onder u verkondigd is. En dan vers 2. Als nieuwgeboren kinderkens, en nieuwgeboren wil niet zeggen wedergeboren. Natuurlijk, ze zijn wedergeboren, maar nieuwgeboren betekent pasgeboren, uiteraard. Trouwens, dat blijkt uit het verband, hè, natuurlijk. Hè. Als nieuwgeboren kinderkens zijt zeer begeerig naar de redelijke onvervalste melk. Dat is heel opmerkelijk, ik heb er niet eens aan gedacht. Hier staat het woord ook, hè? Onvervalst. Precies dezelfde term als in Korinthe. En ik zeg er altijd bij, redelijk. Er weet waarschijnlijk niemand wat het betekent als je zo'n zin leest. Maar redelijk wil zeggen de reden betreffende, of nog beter, het woord betreffende. Logikos. Staat er. Eigenlijk staat er letterlijk, zijt zeer begeerig naar de logische onvervalste melk. Maar logisch betekent de logos betreffende, het woord betreffende. Paulus verklaart dus wat de melk is. De melk is namelijk het woord. Het staat hier echt, ook in het Nederlands. Alleen wij gebruiken het woord redelijk in die betekenis nooit meer tegenwoordig. Hè? Zijt zeer begeerig naar de onvervalste melk, namelijk het woord. En dat is natuurlijk ook inderdaad logisch dat dat er staat, omdat in de voorgaande versen nu eenmaal uitgebreid over het woord gesproken werd. Gij die wedergeboren zijt uit onvergankelijk zaad. Nou, als nieuwgeboren kinderkens zijt zeer begeerig naar de redelijke onvervalste melk. Dat gij door dezelfde moogt opwassen. En soms, moet u me maar niet kwalijk nemen, soms ben ik al blij als men inderdaad de redelijke onvervalste melk ontvangt. Want in de meeste gevallen denk ik wel eens, is het niet eens onvervalste melk, maar wel degelijk verdunde melk. Hè? Melk waar geen voeding in zit. Want dat bestaat ook, hè, zuster de Kool, melk waar, moedermelk, heel veel meestal dan, hè? Maar er zit alleen geen voedingswaarde aan, dus, of in. Hè? Dan schiet je dus ook niks mee op. Dat bestaat allemaal. Maar dat is waar het om gaat. Dat is positief van Petrus. En het zal duidelijk zijn, Petrus houdt zich helemaal niet bezig met de hemelse roeping van de gemeente. En als hij het wel doet, dan doet hij dat in 2 Petrus 3. En dan verwijst hij ons gewoon door naar de apostel Paulus. Want de hemelse roeping en erfenis van de gemeente in onze dagen maakt er niet deel uit van de bijbelse bediening van de apostel Petrus. Daar gaat het maar om. Dus vandaar dat Petrus vanzelfsprekend positief is over de melk. Nou, dat was Petrus. De enige twee andere plaatsen zijn die van 1 Korinthe, die neem ik dan maar eerst. En daar blijkt heel duidelijk wat het is. Al kost het wat tijd om het uit te leggen, maar dat is in Korinthe altijd. Hè? Er gaat alles omslachtig. Bovendien, als men die drempel over moet van melk naar vaste spijs, dan wordt het altijd moeilijk. En dan wordt het uitgebreid besproken. Gebeurt in Hebreeën eigenlijk ook. Maar neem maar even 1 Korinthe 2, vers 1. Ik, broeders, ben tot u gekomen niet met uitnemendheid van woorden of van wijsheid, u verkondigende de verborgenheid van God. Heb ik dat alles gezegd in uw midden? Ik dacht het wel. Ik ben niet gekomen u verkondigende de verborgenheid van God. Dat moet er staan, hè. Ik heb niet de verborgenheid gepredikt. Wat dan wel? Nou, vers 2. Jezus Christus en die gekruisigd. Dat is namelijk melk. Dat zeg ik nu vast, hè? Anders duurt het te lang. Dus zeg het nu vast. Dat is melk, want het heeft met de zienlijke dingen te maken. De aardse dingen. Dat betekent dat als men dat goed beseft, dat Jezus Christus gekruisigd is, dan beseft men ook dat men zelf gestorven is met Christus en dat men der wereld gestorven is. En dat de wereld ons gestorven is, zoals het heet. Nou ja, 2 hoofdstukken eerder. Doe ik dat goed? Nee. Fout. Heb ik fout deze keer. Ik bedoelde Galaten 6, daar staat dat. Dat we der wereld gekruist zijn enzovoorts. Nou, Romeinen zegt het natuurlijk ook. En het zal duidelijk zijn dat de Korintiërs dat dus niet begrepen. En daarom bleef er geen boodschap over dan te prediken Jezus Christus en die gekruist. Maar te zeggen dat dat vaste spijs is, dat is een misverstand. Hè? Dat is melk. Dat is de meest fundamentele Bijbelse waarheid. En daarna zegt hij in vers, meteen vers 7. Maar wij spreken de wijsheid Gods, die uit vers 1 uiteraard. Alleen in vers 1 zei ik heb het niet gedaan. Ik heb het niet gesproken. Maar in vers 7 zegt hij, maar wij spreken de wijsheid Gods, bestaande in verborgenheid, die uit vers 1 dus, die bedekt was, daar heb je dezelfde terminologie overigens weer. Dat is niet de reden waarom ik dit aanhaal, maar het is nou eenmaal zo, hè. Die bedekt was, welke God tevoren verordineerd heeft tot heerlijkheid, en daar gaat de rest van 2 Korinthe 4 ook over, tot heerlijkheid van ons. Eer de wereld was, want de gedachte is dat heel die verborgenheid inderdaad gemeentelijke waarheid inhoudt. Die verborgenheid houdt in dat de Messias, de middelaar van het nieuwe verbond, verborgen is, dat zijn koninkrijk verborgen is en dat zijn volk verborgen is. En zo staat het dan ook in één adem ongeveer in Colossense, als daar gezegd wordt, want uw leven is met Christus verborgen in God. Ja, dat is de hele gedachtegang. Een verborgen koninkrijk, namelijk een hemels koninkrijk, zo u wilt een geestelijk koninkrijk, of nog anders, een koninkrijk niet in de wereld, maar in uw hart. Want zo wordt het ook bij gelegenheid gezegd, maar niettemin verborgen. En het is die waarheid die geen deel uitmaakt van de melk, maar van de vaste spijs. Het is een hele fase verder. Je kunt het trouwens in vele van de Nieuwtestamentse brieven weer terugvinden. Thessalonicenzen vind ik altijd een mooi voorbeeld, omdat uit de brief blijkt dat de Thessalonicenzen een aardse toekomstverwachting hadden. Ze verwachten de openbaring van het koninkrijk op aarde. En Paulus corrigeert dat door te zeggen dat we alle met elkaar de Heer tegemoet zullen gaan in de lucht, om zo voor altijd met de Heer te wezen. Dat wil zeggen, dan spreekt hij ineens over de uiteindelijke hemelse bestemming van de gelovigen. En dat is nou net de vaste spijs. En daarvoor waren zij inderdaad aan de melk. En Paulus die vult dat gewoon daar aan. En daar gaat het maar om, hè. Dezelfde overgang van aardse en zienlijke dingen naar hemelse en onzienlijke dingen. Maar dat was toen nog bedekt en wordt daar door Paulus geopenbaard. Dat wil zeggen, Paulus neemt daar de bedekking van weg en predikt openlijk hoe dat met het koninkrijk zit. Dat is hetzelfde verhaal als uit Handelingen 1. Waar de discipelen vragen aan de Heer, zult gij in deze tijd uw koninkrijk aan Israël weder oprichten? Zo begint Handelingen, hè? Dat de discipelen vragen aan de Heer, zult gij in deze tijd uw koninkrijk aan Israël weder oprichten? En dan zegt de Heer, komt u niet toe om dat te weten. Waarbij de gedachte bovendien is, het komt u nog niet toe dat te weten, want later blijkt dat omtrent de tijden en de gelegenheden men niet van nodig had dat men brieven ontving, want dat staat in 1 Thessalonicenzen 5, terwijl in Handelingen 1 stond, het komt u niet toe te weten de tijden en de gelegenheden, tijden en gelegenheden die de Vader in zijn eigen hand gesteld heeft. Maar 1 Thessalonicenzen 5 weet het, maar omtrent de tijden en de gelegenheden, broeders, hebt gij niet van nodig dat men u schrijven, want gij weet zelf zeer wel dat, puntje, puntje. En dan gaat het verhaal verder. Met andere woorden, daarvoor was het melk en de vaste spijs werd hun onthouden. Want het antwoord op die vraag zou vaste spijs blijken te zijn. Zou namelijk blijken te zijn dat het koninkrijk niet aan Israël zou geopenbaard worden, maar dat het verborgen zou worden, of zou blijven, of hoe je dat maar zegt, een hemels koninkrijk zou blijken te zijn. Maar ze mochten dat toen nog niet weten. Nou, dat is wat wij als gelovigen ook moeten leren. In het algemeen is het zo dat als wij tot geloof komen, dan leren wij dat onze zonden zijn weggedaan, dat we zijn wedergeboren, we kind van God zijn geworden, enzovoorts. En dan denken we bovendien ook dat ons leven bijzonder zal veranderen. Dat is dan ook inderdaad zo, dat is waar. Maar daar blijft het niet bij, hè? Daar blijft het niet bij. Er komt daarna nog heel wat anders, wat niks met onze aardse levensomstandigheden te maken heeft. Althans niet fundamenteel, wat alles te maken heeft met de merkwaardige positie die wij in onze dagen nou eenmaal innemen als vreemdelingen en bijwoners in deze wereld, terwijl we erfgenamen der wereld zijn en terwijl we geroepen zijn om met Christus inderdaad te oordelen over de wereld en zelfs over de engelen. Dat is maar een vreemde situatie, toch? Ja. Maar dat is vaste spijs. Nou, dat is wat hier ook naar voren gebracht wordt. Die vaste spijs heeft van doen met de dingen die verborgen waren nog in het Oude Testament. De echte gemeentelijke waarheid dus, waarvan gezegd wordt in vers 9 van 1 Korinthe 2. Hetgeen het oog niet heeft gezien, het oor niet heeft gehoord en in het hart des mensen niet is opgeklommen. Hetgeen God bereid heeft voor degenen die hem lief hebben. En God, of doch God, heeft het ons geopenbaard door zijn geest. En daar gaat het nou om. Die vaste spijs is inderdaad bekend geworden. Of de verborgenheid is bekendgemaakt, of hoe je dat maar zegt. Dat wil niet zeggen dat het moeilijke dingen zijn. Het wil zeggen dat het hogere dingen zijn. Het is niet echt moeilijker.
Nee, maar die bedekking waar Paulus dan over spreekt, dat is vandaag de dag net zo nog.
Ja, die is nog steeds zo. Ja. Precies hetzelfde verhaal.
Kijk, maar u zei net, het wordt wel gepreekt. Ja, het wordt zeker gepreekt, maar groot gedeelte nog niet.
Nee, ik zeg het. Nou zie je, ik doe altijd mijn best om het zo positief mogelijk naar voren te brengen. Hè? Maar inderdaad, meestal wordt het helemaal niet gepreekt.
Ze praten allemaal over de nieuwe aarde.
Ja.
Groot gedeelte.
Jawel, de term hemel is natuurlijk bekend. Maar in de praktijk verstaat men daaronder het hiernamaals. En dat is heel wat anders dan de hemel. Toch. Want het begrip heeft zijn betekenis verloren. Het is omlaag gehaald. Gewoonlijk, als het wat concreter wordt, verstaat men onder de hemel eigenlijk de nieuwe aarde straks, na de jongste dag en dat soort dingen meer. Als je dat zo zegt, dan wordt het meteen ontkend natuurlijk. Maar let maar op. Gewoon luisteren hoe men ermee omgaat. Hè. Onder hemel verstaat men gewoon hiernamaals. Maar niet een plaats hoger dan de aarde. In dit verband. Maar die bedekking ligt er inderdaad nog op, ja. En het is één ding dat die waarheden in het Oude Testament verborgen zijn. Het is een ander ding dat die dingen ook nog verborgen blijven in onze dagen. Maar het is inderdaad zo, dat is wat Paulus in 2 Korinthe 4 dan ook inderdaad zegt, ja. Precies zo. Nou, dan in de volgende verse van 1 Korinthe 2 zegt de apostel dat dit allemaal geestelijke dingen zijn. Daarom is het ook door de geest geopenbaard. En waarna hij zegt dat de natuurlijke mens, dat is vers 14, ik neem er maar even wat uit, hè, dat de natuurlijke mens, en letterlijk staat er de zielijke mens, het had ook zienlijke kunnen zijn, dat maakt niet zoveel verschil, maar er staat zielijk, de mens die ziel is, de natuurlijke mens, zielijk met dubbel L in het midden, ja. Zielig mag voor mijn part ook, maar daar hebben we ook een heel andere betekenis aan gegeven. De zielijke mens begrijpt, maar laat be maar weg. Dan heb je duidelijker de betekenis van het woord. De zielijke mens grijpt niet, vat niet, en dus inderdaad begrijpt niet, maar niet alleen intellectueel niet, hij pakt het gewoon niet. En ook als hij het wel begrijpt, intellectueel bedoel ik, als je de gedachte aan kan volgen, dan nog grijpt hij hem niet. Dat is waar het om gaat. Dat is wat het echt betekent. De natuurlijke mens grijpt niet de dingen die des geestes God zijn, want zij zijn hem dwaasheid. Hij kan ze niet verstaan, omdat zij geestelijk onderscheiden worden. Er worden andere normen gebruikt om die dingen te beoordelen en te vatten. En dan vers 15. Doch de geestelijke mens, zodat je maar ziet hoeveel verschil er bestaat tussen ziel en geest. De geestelijke mens onderscheidt wel alle dingen, maar hij zelf wordt van niemand onderscheiden. En onderscheiden wil zeggen onderscheid maken en herkennen van dingen. De zielijke mens kan de geestelijke dingen niet verstaan. En de geestelijke mens kan niet alleen de geestelijke verstaan, maar ook de zielijke. En dat is het probleem. Je kunt wel over deze dingen praten, maar als je erover praat met mensen die inderdaad der vaste spijs niet deelachtig zijn, zullen ze toch niet begrijpen waar het over gaat. Zo gaat het nou eenmaal. Hè? Er zijn dingen die moet je ervaren hebben, die moet je inderdaad kennen. Voor een groot deel zelfs uit bevinding. Dat woord gebruik ik niet graag omdat het misbruikt wordt. Maar het is wel zo. Men moet het kennen. Men moet er ervaring mee hebben. Dat staat trouwens in Hebreeën ook. Om het inderdaad te kunnen begrijpen waar het werkelijk over gaat. Maar hoe dat ook zij. Deze dingen, deze geestelijke dingen, bestaan in de verborgenheid, de wijsheid Gods, de gemeentelijke waarheden. Dus kon hij tot hen niet spreken. Tot de Corinthiërs, zodat hij nooit verder kwam dan de prediking van Jezus Christus en die gekruist. En dat zegt hij dan vervolgens in 3 vers 1. Ik, broeders, kon tot u niet spreken als tot geestelijke, maar als tot vleeselijke, als tot jonge kinderen in Christus. En dan weet je meteen, een vleeselijk christen, een natuurlijk christen zoals het heet, wordt geacht, in het gunstigste geval, een jong kind in Christus te zijn, een baby dus. En dus zegt hij, ik heb u met melk gevoed. Nou, in 2 vers 2 zei hij, ik heb voorgenomen niets te weten onder u dan Jezus Christus en die gekruist. En dat betekent dus dat melk is. Lijkt me duidelijk, hè? Ik heb u met melk gevoed en niet met vaste spijs. Zodat de prediking van de verborgenheid per definitie vaste spijs is, blijkt gewoon uit verband. Makkelijk genoeg. En waarom heeft Paulus het zo gehad? Waarom deed hij dat zo? Hij zegt, want gij vermocht toen nog niet, ja, gij vermoogt ook nu nog niet. En dat betekent dat ze gewoon die hemelse waarheden domweg niet verdragen, niet verteren kunnen. Een vermogen in verband met spijs, met voedsel, is natuurlijk het vermogen om de dingen inderdaad te verteren. Niet om het op te eten en het weer kwijt te raken langs de andere kant, bedoel ik. Hè? Maar het gaat inderdaad om het vermogen om die dingen te verwerken. Spijsvertering moet erop ingesteld zijn of raken. En daarna zegt hij, gij zijt nog vleeselijk, want terwijl onder u nijd is en twist, zijt gij niet vleeselijk en wandelt gij niet naar de mens. Waarmee dus meteen gezegd is, als men een dergelijke levenshouding heeft, gericht op aardse dingen, dan zal men deze vaste spijs nooit begrijpen. Dan zal men de hemelsroeping van de gemeente nooit leren verstaan. Zo is het nou eenmaal. Nou, daarna ga ik nog gauw weer uit 1 Korinthe weg. Dan kom ik dus nog even in Hebreeën 6. Eigenlijk hoofdstuk 5. Ik zeg altijd, in de eerste 5 hoofdstukken aarzelt de apostel continu. Vanaf hoofdstuk 1 komt hij al steeds terecht op de verhoogde Christus aan de rechterhand Gods, gesteld tot hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En zodra hij op dat punt aankomt, gaat hij weer een eind terug en neemt weer een aanloop, totdat hij weer op hetzelfde punt terecht is gekomen. Dat doet hij een paar keer, tot in eind van hoofdstuk 5 aan toe, waar hij het weer zegt, namelijk in vers 10 van hoofdstuk 5. Dat is de zoveelste keer dat hij op datzelfde punt aankomt. En dan zegt hij over die hoge priester naar de ordening van Melchizedek, van de welke we hebben vele dingen en zwaar om te verklaren, te zeggen, terwijl gij traag om te horen geworden zijt. Dat is hetzelfde als gij vermoogt niet, als in 1 Korinthe 3 dus. Hè? Gij zit traag om te horen. Want gij daar gij leraars behoren te zijn vanwege de tijd, hebt wederom van nodig dat men u leren welke de eerste beginselen zijn der woorden Gods. Dat is ook hetzelfde als in 1 Korinthe 3, namelijk gij vermocht toen nog niet, ja gij vermocht ook nu nog niet. Dus we moeten dus nog melk hebben, dat staat hier ook. En bovendien staat erbij wat die melk dan inhoudt, namelijk de eerste beginselen der woorden Gods. En let op, eerste en beginselen, dat is twee keer hetzelfde, hè? Want een eerste is een begin. Eerste beginselen wil dus zeggen het allereerste begin van de woorden Gods. En uit 1 Korinthe 2 blijkt dat dat in ieder geval rechtstreeks van doen heeft met het lijden en sterven, het verzoeningswerk van de Heer Jezus. En dat moet men eerst verstaan. Dat men der wereld gestorven is. Hoe zou men iets kunnen begrijpen van hemelsburgerschap zolang men zichzelf ziet als een burger van hier de aarde beneden? Dat gaat niet. En het aardse burgerschap raken wij kwijt door de dood van de Heer Jezus. En we worden burgers van een nieuwe schepping, in het algemeen, door zijn opstanding. Maar we worden burgers van de hemel door zijn verhoging. Hemel vaak moet ik eigenlijk zeggen. Door zijn verhoging tot de rechterhand Gods. Dus, gij hebt wederom van nodig dat men u leren welke de eerste beginselen zijn der woorden Gods. Namelijk, gij zijt geworden als die melk van noden hebben en niet vaste spijs. Bij herhaling dus melk. De melk zijn ze vergeten. Hebben ze verleerd. Dat is iets wat ik ook onbegrijpelijk vind, maar er komt erg veel voor. Dat mensen het evangelie horen, geloven en behouden worden. En na verloop van jaren kennen ze het evangelie niet eens meer. Dan weten ze het niet meer. Zeg waar. Dan zijn ze vergeten dat ze der wereld gestorven zijn, der zonde gestorven zijn, der wet gestorven zijn, om maar eens een paar dingen te noemen. En zijn ze vergeten dat ze enkel en alleen door genade zijn zalig geworden en uit het geloof. En daarna, wel, ze zijn dat vergeten en sindsdien zijn ze weer burgers van de wereld geworden. Hebben ze op aarde ineens een bepaalde taak en roeping, moeten ze zo nodig een volwaardig lid van de maatschappij zijn, vooral als christen. Wat volstrekt onmogelijk is, want die dingen verdragen elkaar niet eens. Enzovoort. En leven onder de wet dan wel onder een wet. Ja, nou goed. Dat gebeurde met deze lui dus ook. Maar daarna staat er in vers 13. Want in ieder die er melkdeelachtig is, is onervaren in het woord der gerechtigheid. Daar heb je het al. Onervaren, heeft er geen ervaring mee. Dus onervaren in het woord der gerechtigheid. Want hij is een kind, zeg maar gerust een baby. Maar der volmaakten, dat wil zeggen voor de volwassenen, volmaakten wil zeggen volgroeiden. Voor de volmaakten is de vaste spijze voor hen namelijk die door gewoonheid, ik zeg altijd meteen gewenning, die door gewoonheid, door gewenning dus, door eraan te wennen, de zintuigen geoefend hebben. Tot onderscheiding beide des goeds en des kwaads. En nu we het daar dan toch over hebben. Iemand die echt alleen melk deelachtig is en geen vaste spijs, zal bij deze uitdrukking tot onderscheiding beide des goeds en des kwaads absoluut de verkeerde conclusie trekken. Want dan zal de vraag zijn, dan moeten we dus toch eten van de boom der kennis des goeds en des kwaads. Maar zo zal de vraag niet gesteld worden. De vraag zal wel gesteld worden, maar dan leven we dus toch onder de wet. Want het gaat om onderscheid tussen goed en kwaad. Maar dat is een misverstand. In de eerste plaats omdat goed en kwaad niet altijd, soms wel, maar lang niet altijd hetzelfde is als geen zonde en wel zonde. Kwaad is niet altijd zonde. En het goede is niet altijd geen zonde. Dat is een fout die men ook maakt als men Jesaja leest. Ik meen hoofdstuk 45. Daar leest men dan dat God zegt, ik schep het goede en ik schep het kwade, of iets dergelijks. Goed, dus precies, dat kan me nou niet zoveel schelen. En men besluit dan dat God de zonde gemaakt heeft. Eerlijk waar, ik ken christenen die dat glashard beweren en blijven beweren. God heeft zelf de zonde gewild en uitgevonden, geschapen, want er staat in Jesaja. Nou, lost dat probleem zich eenvoudig op door de teksten daar in de buurt, in Jesaja ook even te lezen. Daar blijkt precies wat er wordt gezegd, wat het goede en wat het kwaad is. Het kwade is namelijk dat Israël in ballingschap gestuurd wordt. En het goede is dat Israël weer uit de ballingschap terugverzameld wordt en gebracht wordt in het beloofde land. In dat geval zelfs onder Kores. Wiens komst wordt aangekondigd en die Israël zal toestemming geven terug te keren naar het land. Want, zegt hij, ik schep niet alleen het kwade, ik schep ook het goede. Maar beide dingen worden door de Heer gebruikt en van geen van beide kan gezegd worden dat zonde is. Want het kwade is niet altijd het zonde. Het kwade is gewoon dat wat niet goed is. En het goede is niet dat wat geen zonde is, het goede is het nuttige. Denk er maar eens over na. Je zult begrijpen dat dit in het algemeen veel dichter is bij de betekenis van goed en kwaad. In ieder geval van goed. Wat is goed? Is iets goed als het maar geen zonde is? Denk ik niet. Dan is het niks. Als het geen zonde is, is het niks. En dan zou het goed zijn. Dat kan natuurlijk nooit, hè. Het goede is namelijk eigenlijk per definitie dat wat sticht, dat wat opbouwt. En daarmee zijn we inderdaad bij die lui die alleen melkdeelachtig waren in Korinthe. En aan de Korintiërs schreef de apostel vervolgens in de volgende hoofdstukken. Alles is mij geoorloofd, want we leven niet onder de wet. Je kunt dus niet zeggen het is zonde of het is geen zonde. Hij zegt alles is mij geoorloofd, maar niet alle dingen zijn nuttig. En nog anders, alle dingen zijn mij geoorloofd, maar alle dingen zijn niet tot stichting, zijn niet stichtelijk. Stichten de gemeente nog niet. Waar het op neerkomt, is dat goed en kwaad bij ons, als wedergeboren mensen, niet hetzelfde is als geen zonde en wel zonde, maar goed en kwaad komt overeen met goede is tot stichting van de gemeente, het kwade is niet tot stichting van de gemeente. En of het zonde is, ja, dat is niet aan de orde. Daar gaat het namelijk niet om.
Dat is wel jammer.
Ja, maar dat is waar het hier ook om gaat. Wat de gelovige moet leren is waar die begrippen goed en kwaad liggen. Bij ons in elk geval. En het goede is dat wat de gemeente sticht. En dat heeft dus per definitie te maken met hemelse dingen. Dat kan niet anders. En het kwade is dus vanzelfsprekend tegenovergestelde. Het tegenovergestelde van stichting van de gemeente is inderdaad niet stichten van de gemeente. Daar gaat het maar om. Dat is wat in 1 Korinthe naar voren gebracht wordt. En niet alleen 1 Korinthe, want ik haal het nu aan, maar ik zou er natuurlijk binnenkort op terug moeten komen. Want in 2 Korinthe 5 staat, wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, zodat er ieder wegdraagt hetgeen door het lichaam geschied is. En dan? Het zij goed, het zij kwaad. Worden we dan toch gestraft voor de zonden? Dat kan niet. Nee, het kwade daar staat ook niet voor zonde. Of voor zonden. Het kwade staat voor wat de gemeente niet sticht. En het goede staat voor wat de gemeente wel sticht. Of, om het iets hoger te plaatsen, het kwade staat voor dat wat niet tot eer van de Heer is, en het goede staat voor wat wel tot eer van de Heer is, en daarvoor wordt men beloond, uiteraard. Daar gaat het daarover. Zodat goed en kwaad daar ook niet niks te van doen heeft met zonde.
Ja, maar wel eens dat is dan eigenlijk zonde.
Ja, dat is eigenlijk zonde.
Nou, laat ik het zo zeggen, in de Bijbel vinden we in de eerste plaats zonde in het enkelvoud. En er zijn twee mogelijkheden. De ene is dat zonde in het enkelvoud staat voor de zondige natuur van de mens, waardoor hij niet anders kan dan zondigen. En de andere mogelijkheid voor zonde in het enkelvoud is één speciale zonde, namelijk die van ongeloof.
En niet in de Heer Jezus genoeg.
Ja, dat is het. Ongeloof. Zonde is per definitie ongeloof. En dat wordt ook uitdrukkelijk gezegd in Romeinen 5, maar dat doe ik het maar even uit het hoofd. In Romeinen 5 wordt namelijk gezegd dat door één misdaad, door de misdaad van één, door Adam namelijk, alle mensen zondaren zijn. En vervolgens staat er dat door de ongehoorzaamheid van die één velen tot zondaren gesteld zijn. Want de zonde van Adam was niet dat hij van den appel at, of wat het maar geweest mag zijn, maar was die van ongehoorzaamheid, namelijk die van ongeloof. En daartegenover, dat is ook aardig, dat door de gehoorzaamheid van die een velen gerechtvaardigd zijn geworden. De gehoorzaamheid van die een is niks anders dan het geloof van Jezus Christus. Daar weet je weer. De zonde is per definitie ongeloof, het afwijzen van de Heer. En daarmee hebben we deze beide begrippen weer bij elkaar gebracht. Want het kwade in het leven van de gelovige is immers ook gewoon dat hij in de praktijk van zijn leven de Heer afwijst. Alleen het wordt niet onder de categorie zonden beschreven, maar kwaad is het wel. Het komt dus wel dicht in de buurt, want het, kijk, sommigen zeggen, vertalen een van de woorden voor zonde, er zijn er meer, maar vertalen een van die woorden, zeggen zondigen betekent doel missen. De plank misslaan, of hoe heet zoiets, hè? Dat wil zeggen, wel iets doen, maar het leidt tot niks. Dat is natuurlijk ook zo. Dus eigenlijk dus gewoon zinloosheid, ijdelheid en wat het maar allemaal wezen mag. En het zal duidelijk zijn dat waar een kind van God inderdaad alleen melkdeelachtig is, dat hij inderdaad zijn doel mist. Althans tijdens zijn leven hier. En als u zegt, dat is ook zonde, zeg ik, ja, dat is ook zonde. En ik bedoel het in meer dan één opzicht nu, uiteraard, hè. Dat is het, hè. Vandaar dat wij ook zeggen, als de... als de melk omvalt en op de grond eruit, zal ik maar zeggen, om maar eens wat te noemen. En zeggen, oh, wat zonde. Zeggen we dan. Dat klopt, het mis een doel. Dat is het ook, ja. Nou goed, ik laat het dan maar even bij. Ik wil even die draad vervolgen in Romeinen 5, of in Hebreeën 5. Het gaat om dat men zou weten wat goed en kwaad is. Dus het punt is dat er goed en kwaad hier in Hebreeën 5, vers 14... eigenlijk overeenkomt met vaste spijs en melk. Hè? Dat zou je uit het verband moeten concluderen. Als men vaste spijs moet hebben, maar men krijgt melk, is het kwaad. En als men vaste spijs krijgt, is het goed. Dat is niet de enige toepassing, maar dat is er een van. En op een trapje hoger krijg je dan natuurlijk dat waar het kind van God gericht is op de zienlijke dingen en op zijn eigen leefomstandigheden, of hoe ik maar heten mag, daar komt dus overeen met melk. Daar is dat kwaad, want het goede is inderdaad dat men zou betrokken zijn in het werk der bediening, het opbouwen van het lichaam van Christus. Zoals het heet in Efeze 4. En dan zegt de apostel, eindelijk komt hij over de drempel in zijn betoog. Daarom, nalatende het begin der leer van Christus, dat was dus hetzelfde begin der woorden Gods uit 5 vers 12. Dat is dus melk, de eerste beginselen van de woorden Gods. Daarom, nalatende het begin der leer van Christus, daar kun je dus ook een woord voor invullen. Je kunt dus gewoon lezen, daarom nalatende de melk, laat ons tot de vaste spijs uiteraard voortgaan. En dat staat er ook. Er staat, laat ons tot de volwassenheid, volmaaktheid, volwassenheid, en dus vaste spijs voortvaren. Niet wederom, nou, dan hebben ze een foutje gemaakt in de vertaling, al maakt het hier niet veel uit, maar letterlijk moet er staan, niet wederom verwerpende het fundament van de bekering van dode werken. En nou heet het ineens fundament, de melk, dat klopt natuurlijk, zijn eerste beginselen. En die melk bestaat dus onder andere uit bekering van dode werken, geloof in God, de leer der dopen, de oplegging der handen, de opstanding der doden en het eeuwige oordeel. En wat Paulus hier zegt, is dat hij daar nou niet verder over zal hebben dus. Omdat dat nou maar eens afgelopen moet zijn. Want al deze dingen die hier genoemd worden in deze opsomming, hebben van doen met de zienlijke dingen. En met de eerste beginselen der woorden Gods. En spreken geen van allen over hemelse positie van Christus nu en de hemelse positie van de gemeente dus. En vers 3 zegt dan, en dit zullen wij doen, indien het God toelaat. Ook moet je vooral doorstrepen, want vooral zo schuin gedrukt wekt het helemaal de verkeerde indruk. Lijkt het net of hij dat dus toch nog wel zal doen, die melk. Maar hij zegt, nee, wat wij zullen doen is de melk nalaten en tot de vaste spijs voortvaren. En dit zullen wij doen, indien God het toelaat. Waarna hij in de volgende verse zegt dat het toch zinloos is om steeds maar die melk te blijven toedienen. Als het toch nergens toe leidt, dan kan men er net zo goed mee ophouden en zijn tijd beter besteden. Dat is eigenlijk de gedachtegang. Waarna hij vervolgens in hoofdstuk 7 en 8 en 9 en 10... spreekt over Christus als de hoge priester van het nieuwe verbond, degene die in de rechterhand Gods gezeten is. Eindelijk. Dat is dus vaste spijs. Maar niks bijzonders, het is gewoon gemeentelijke waarheid. Nou ja, dat mag je best bijzonder noemen, maar ik noem het dan toch gewoon gemeentelijke waarheid. Dat het koninkrijk van Christus verborgen is in de hemel en dat wij deel hebben aan de positie van Christus zittend ter rechterhand Gods. Want dat is waar het allemaal om gaat.
Op 6 vers 3.
Vers?
6 vers 3, en dit zullen wij doen.
Ja.
Dit is dat het voortvaren.
Ja. Ja, ja, dit is het een nalaten en het ander doen. Ja. Dit zullen we doen. En ook betekent natuurlijk ook, dit zullen we daadwerkelijk doen. Zullen we inderdaad doen. Maar het ook suggereert, ik denk dat de vertalers het ook bedoeld hebben, het suggereert, maar dat zullen we ook doen. Dat wil zeggen, die melk enzovoorts. Maar de apostel zegt juist, dat doen we nou niet meer. Vandaar dat voor velen de Hebreeënbrief. Ik heb dus iemand horen zeggen, wie zijn naam ik niet eens durft te noemen, in het publiek, die zei, het moeilijkste Bijbelboek wat ik ken is de Hebreeënbrief. Nou, dat is tragisch. Gaat er niet om of naar is of niet. Maar misschien is het wel zo. Ik denk het niet trouwens. Ik vind Job veel moeilijker. Maar
dat weet je nooit over.
Ik zou niet weten wat ik erover zeggen moest. Nee. Dus vooruit. Maar inderdaad, ja, Hebreeën is niet zo moeilijk. En het is een merkwaardig getuigenis van een voorganger die zegt, ik vind Hebreeënbrief het moeilijkste. Ik vind Hebreeën, eerlijk gezegd, moet eerlijk zijn, het makkelijkste, het mooiste. Ik kan alle avonden wel over praten, het zal me nooit vervelen. Er zit zoveel in. Het is allemaal zo duidelijk, het wordt zo steeds duidelijker. Het grijpt allemaal in elkaar, is fantastisch. Geweldig hoor. Maar ja, ik kan het ook niet helpen. Nou, dat was dan. Het zijn de enige drie schriftplaatsen in het Nieuwe Testament, althans over de melk. En de vaste spijs daartegenover. En dat is dus ook inderdaad waar het om gaat in 2 Korinthe 3. Ik kan het niet meer vinden. 2 Korinthe 4. Alleen worden er andere termen gebruikt. Nou ja, dat begrip bedekking wordt natuurlijk wel gebruikt, net als in 1 Korinthe 2. Hè? En die heerlijkheid die bedekt is, dat is ook 1 Korinthe 2. En dat is ook Hebreeën, de heerlijkheid die bedekt is, want dan gaat het helemaal over Jezus Christus met eer en heerlijkheid gekroond. Gaat het over de heerlijkheid van Christus en zijn hemelse positie en dat hij het beeld Gods is enzovoort. Want er staat er hier, maar er staat daar in Hebreeën ook. Goed, dus vers 3 van 2 Korinthe 4. Indien ook ons evangelie bedekt is, zo is het bedekt in degene die verloren gaan. Dan moet je die term verloren gaan niet al te absoluut nemen. Want verloren gaan betekent gewoon wat het betekent. Het betekent gewoon dat men de weg kwijt is. Hè? Dus men weet niet waar men is. En laat staan dat men weet waarheen men onderweg is. Dat is verloren gaan. Als men verloren gaat, wat is men dan verloren?
De weg.
De weg. Dan is men de weg kwijt. In het algemeen, de breedste betekenis, betekent het gewoon
dat men de weg,
namelijk Christus, niet kent. En men gaat verloren, betekent inderdaad dat men zal sterven en inderdaad in de dood, de tweede dood bedoel ik zelfs, terechtkomen, want dat is natuurlijk de gedachte. Maar ook in een smallere zin wordt de term gebruikt, ook in 1 Korinthe trouwens, waar de term toegepast wordt op gelovigen, niet omdat zij alsnog geen zaligheid verliezen, maar wel omdat ze niet weten welke weg zij zouden gaan, waarheen zij onderweg zijn en wat hun bestemming precies is. Met andere woorden, als dat evangelie van Paulus bedekt is, dan gaat men, dan loopt men verloren, heet dat. En dat betekent twee dingen. Men weet niet waar men zich bevindt. Ja, inderdaad, men kent zijn hemelse bediening en hemelse positie en roeping niet. En men weet dus ook niet hoe men verder moet. Want als je niet weet waar je bent, weet je ook niet waar je naartoe moet.
Nee, waar je de weg niet weet dan.
Dat is zo leuk, hè? Kaart lezen, dat weet je, hè? Als je een kaart wil lezen, een wegenkaart, dan moet je twee dingen weten. Het ene is waar je naartoe moet. Tuurlijk. Anders was je niet onderweg. Maar heel belangrijk is te weten waar je op dat moment bevindt. Anders kun je niets. Daar gaat het maar om. En als een gelovige niet weet waar hij staat, dan weet hij ook niet hoe hij zijn weg zal moeten vervolgen. En dat is het punt. En dan loopt hij dus maar wat rond. Ik zeg altijd, men is men samen onderweg, weet u nog? Ja. Samen op weg. Ja. Maar waarheen eigenlijk? Ja. Ja. Dat schijnt van minder belang te zijn.
Samen op weg. Schijn... Maar op de goede weg bent.
Ja, maar men weet het meestal niet hoor. Anders zeg je dat ook zo niet. Trouwens. Hè? Maar als het evangelie bedekt is, dan is het bedekt in degene die verloren gaan. Je kunt het ook lezen. Degene bij wie het bedekt is, weten niet waar ze zijn en weten ook niet waar ze naartoe gaan. En dat is het ook zo. En dat is een tragische zaak, juist en vooral voor gelovigen. Omdat zij nou juist graag worden de enige te zijn die wel weten waar ze zijn en ook waar ze naartoe gaan. Hm? Een beetje een vreemde situatie. Maar goed, daarover hebben we het weer verder na de pauze. Ik zei net dat ik maandag erover gesproken had, over melk en vaste spijzen. Dat is ook zo. Maar gisteren ook. Want toen hadden wij het over de tocht van Israël door de Schelfzee. En dan heb je hetzelfde verhaal. Normaal zeggen we dat is een beeld van wedergeboorte. Oké, de uittocht uit Egypte en dan de zee en zo. Maar als je dat leest in Exodus, er zijn twee dingen. Namelijk in Exodus 13 gaat men uit Egypte. En in Exodus 14 gaat men door de Schelfzee. Dat zijn twee dingen daar. Het uitgaan uit Egypte gebeurt op de 15e van de eerste maand. Na de slacht en eten van het paaslam. Dat is het beeld van dood en opstanding van de Heer Jezus Christus. Dan gaat men dus uit Egypte. Maar daarna raakt men verward, staat er. Dan moeten ze ineens weer, eerst al niet naar het gebied van de Filistijnen, maar daarom moeten ze omheen. En dan weer zegt hij, nee, dan moeten we wederkeren. De weg terug is dat dus eigenlijk, staat er letterlijk zo. En dan zegt de Heer tegen Mozes, zegt de Heer, en de farao en de Egyptenaren zullen denken dat jullie verward zijn, dat jullie de weg kwijt zijn en opgesloten zitten, want nou kom je bij de zee terecht en voorbij de zee ligt de woestijn. Dus je kunt geen kant meer op. En dat is wat er gebeurt. Dan zijn ze dus de weg kwijt. Althans, zo ziet het eruit. En dan kunnen ze niet verder. Maar als ze daar staan, dan begint Israël te mopperen. Van ja, wat moeten we nou hier? Waren we maar in Egypte gebleven? Dat hebben we toch gezegd, Mozes? Hè? Want waren er dan geen graven in Egypte? We kunnen toch beter daar sterven dan hier? Enzovoort. Dat is anders. En daar waren we wel in slavernij, maar we hadden tenminste goed eten. De vleespotten worden daar ook al genoemd enzovoorts. Maar de Heer zegt, nee, je moet verder trekken. En tegen Mozes zegt hij, wat sta je daar nou? Wat roept gij mij aan? Wat sta je daar nou te bidden? Echt, lees het maar na in Exodus 14. Dus hij strekt je hand uit en hup, door de wateren. Want je kunt wel verder. Alleen naar de mens gesproken niet, maar naar God gesproken wel. Er staat ook uitdrukkelijk, de Heer had hen uitgeleid met een hoge hand uit Egypte. En dat betekent dat ze dan ook inderdaad gebracht zouden worden naar waar de Heer ze hebben wil. Al zag het er naar de mens wat anders uit. Maar dat is precies dezelfde gedachtegang als die we nu net besproken hebben. Men is dan verlost, maar men raakt de weg kwijt. Men is wat verward, men raakt ingesloten en zegt, waarom maar terug in Egypte? Want hier kunnen we niet verder. Maar men kan wel verder. En het punt is dat die drempel in die geschiedenis eigenlijk minstens zo groot, zo nog niet groter is. Want de uittocht uit Egypte, nou ja, ze gingen gewoon uit Egypte, klaar uit. Maar goed, het paaslam was verslacht en al die dingen, natuurlijk. Hè? Maar die tocht door de Schelfzee, dat spreekt veel meer tot de verbeelding uiteraard, omdat het zo'n groot wonder was. En de wateren weken daar ook door een geweldige sterke oostenwind staat dat. En dat komt natuurlijk precies weer overeen met de geweldige gedreven wind die zij hoorden op de Pinksterdag. Dat is de werking van de geest. En in 1 Korinthe stond over die verborgen dingen. God heeft ze ons geopenbaard door zijn geest. Daar gaat het nou maar om. Want het hele verhaal is, maar ik vertel het nu natuurlijk heel kort. Hè. Het hele verhaal is dat de Hebreeënbrief zegt dat de gelovigen van onze bedeling, die kun je op twee manieren beschrijven. Dat wil zeggen, de ene is dat hij hemelsburgerschap heeft ontvangen, genaderd is tot de troon der genade, de rust is ingegaan. Kortom, hemelse roeping deelachtig is geworden. En dat was hoofdstuk 2. En de andere is, maar dat is hoofdstuk 13, dat de gelovige is uitgegaan buiten de legerplaats en dus bevindt hij zich in de woestijn. En één, zowel als het andere, is waar. In geestelijke zin hebben we hemels burgerschap, maar als je het even buiten beschouwing laat en de aardse omstandigheden ziet, dan zijn we buiten de legerplaats en in de woestijn der wereld gestorven enzovoorts. En we zijn in die woestijn omdat we die schelzee doorgegaan zijn. Maar sommigen willen die zee niet door. En dan komen ze dus automatisch weer terug in Egypte. Dat kan niet missen. Worden ze door de Egyptenaren achterhaald. Hè? Dat gebeurde daar wel niet. Maar dat zei Farao, dat gaan we doen. En de Heer zei het ook, zo zal dat dan gaan. Zo stelt men zich dat voor. Alleen, goed, het volk ging dus inderdaad door de Schelfzee. Omdat de Heer ingreep. Maar als dat niet gebeurd zou zijn, zou ze gewoon weer teruggebracht zijn naar Egypte en terug in slavernij. En dat is precies wat je met een gelovige ziet gebeuren. Als ze die verborgenheid niet kent, kortom, als ze die hemelse waarheden niet kent en Christus niet kent als zijn hoofd en als degene die op de troon der genade gezeten is. Als dat zo is, dan komt die gelovige zonder meer gewoon weer in de wereld terecht. En komt hij onder de wet en die slavernij en al die dingen meer. Dat is waar het over gaat. En dan is men dus de weg kwijt, inderdaad, net als Israël daar.
En hier wijzen de weg door de rivier.
Ja, door de wateren, inderdaad.
En dat is ook, als je hier bent aangeleid, je door de stormen in van leven.
Zeker. Nou, het gaat dus om dezelfde dingen. En nou begrijpen we misschien die term ook wat beter. Als er staat in 2 Korinthe 4 vers 3. Doch indien ook ons evangelie bedekt is, is het bedekt in degene die verloren gaan. Die zijn dus de weg kwijt. Die dwalen maar wat rond, zijn wel verlost uit Egypte, maar komen niet over die Schelfzee heen of door die Schelfzee heen. En komen dus weer in de macht van Egypte, dat kan niet missen.
De
Rode Zee is zelfs weer, ja.
Ja, Rode Zee staat boven het hoofdstuk, ja. Maar die wordt nergens genoemd.
Oh,
dat is erg verwarrend. Wat genoemd wordt is Schelfzee. De Rode Zee, waar dat vandaan komt, weet ik ook niet. Dat moet ik kunnen achterhalen. Ja, het moet hetzelfde zijn als je de Rode Zee dan maar niet zoekt op de kaart, want dan is het een andere. Ja, het is de Schelfzee. Ja. Goed. Terug naar 2 Korinthe 4. Daar wordt dus gesproken over degene die de weg kwijtraken. Want het evangelie wat Paulus predikt is bedekt. Let op dat hij niet zegt in vers 3. Doch indien ook het evangelie bedekt is. Hij zegt indien ook ons evangelie bedekt is. De boodschap die Paulus en Timotheus spreken ter onderscheiding van wat door anderen eventueel gepredikt wordt. En daar is ook inderdaad verschil tussen. Want dit ons evangelie in vers 3 kennen wij ook als het evangelie van Paulus. Dat kan niet missen, ons evangelie zegt Paulus, dus het is het evangelie van Paulus. En dat betekent meer dan alleen dat het evangelie is dat door Paulus gepredikt wordt. Dat betekent het is het evangelie dat door Paulus gepredikt wordt. Want wat Paulus predikt is wat anders. Beter nog, het is meer, want dat is het echt. Het is meer dan het evangelie. Het heet dan ook in vers 4... het evangelie der heerlijkheid van Christus die het beeld Gods is. Voluit. Want dat is de echte titel. Er zijn er nog een paar. Het gaat niet om vaste namen trouwens, maar het gaat wel om de uitdrukkingen die gebruikt worden. De Bijbel maakt namelijk onderscheid tussen vier evangeliën. Hoewel Paulus zegt, er is geen ander in Galaten. Geen ander dan het zijne. Niettemin spreekt de schrift over vier evangeliën. En daar bedoel ik niet de vier evangelisten mee uiteraard. Hè? Niet Matthäus tot en met Johannes. Maar daar bedoelen we mee. In de eerste plaats. Eens kijken of ik een bord heb. Nee. Nou, jammer. Deze keer niet. Dus we moeten maar even zo. In de eerste plaats kennen wij het eeuwig evangelie. Dat wil zeggen, de Bijbel spreekt daarover. Dat is in Openbaring 14. Daar alleen maar. Althans, alleen daar wordt het zo genoemd. En eeuwig betekent zoveel als universeel. Het betekent niet per definitie het altijd durende. Want dat is niet specifiek de betekenis van eeuwig. Eeuwig wil zeggen algemeen, onbegrensd. Ook in plaats. En eventueel ook in tijd. Het algemene, het universele evangelie. Dus openbaring 14. Waar staat... Dan moet ik eens even kijken waar het staat. Openbaring 14 vers 6 is het. Ik zag een andere engel vliegend in het midden des hemels. Dat betekent gewoon in het midden, namelijk de hemel, want de hemel is het midden. Makkelijk, hè? Ja. Ik zag een andere engel vliegend in het midden, namelijk in de hemel. En hij had het eeuwig evangelie om te verkondigen aan degene die op de aarde wonen. Namelijk aan alle natie en geslacht en taal en volk. En waarmee men weer ziet dat het eeuwig evangelie niet gepredikt wordt door mensen, maar wel door een engel. In het algemeen de uitbeelding van geestelijke machten. Maar goed, en dat houdt in, daar staat in vers 7, want hij zei met grote stem, vreest God en geeft hem, God dus, heerlijkheid, want de uren zijns oordeels is gekomen. En dat want de uren zijns oordeels is gekomen is natuurlijk niet een deel van het evangelie. Dat is de reden waarom het hier door de engel gepredikt wordt, maar het is niet het evangelie. Dat eeuwige evangelie is, vreest God, geeft hem heerlijkheid en vervolgens aanbid hem die de hemel en de aarde en de zee en de fonteinen der wateren gemaakt heeft. Maar dat is alle keren gewoon hetzelfde dus. Aanbid God betekent dat gewoon. En dat hoort volgens Hebreeën 1 bij de melk. Geloof in God namelijk. En om Johannes 14 dan te citeren. Gij die gelooft in God, dat is melk, gelooft ook in mij. En dat is vaste spijs. Had u misschien niet gedacht, maar dan moet je gewoon verder lezen. Want daar staat, in het huis mijns vaders zijn vele woningen. Ik ga u plaats te bereiden. En als ik u plaats bereid heb, kom ik weder en zal u tot mij nemen, opdat gij ook zijn mocht waar ik ben. Kortom, daar spreekt de Heer over de hemelse bestemming van de gelovigen. Dat is wel degelijk vaste spijs. Ja. Dus begin, eerst begin der woorden Gods is geloof in God. Maar de vaste spijs wordt daar beschreven als geloof ook in mij. Mij namelijk met mijn hemelse burgerschap en erfenis en troon vooral. Nou goed, dit is wel een heel eenvoudig evangelie, wat niet door mensen gepredikt wordt en ook niet zou moeten gepredikt worden door mensen. Want als een mens wordt predikt, zou je wat meer moeten prediken dan alleen dat men God zou moeten aanbidden. Want als rechtstreekse vervolg op dit eerste, dit eeuwige evangelie, krijgen wij gewoon in Romeinen 1, vers 1 tot en met 6, het evangelie van God, van zijn Zoon Jezus Christus onze Heere. Ik probeer het zo snel mogelijk te doen, anders duurt het allemaal zo lang. Maar dat is Romeinen 1, vers 1 tot 6, waar ik dan de zinnen tussen haakjes, die tussen haakjes staan al, even weglaat. Dan is Paulus volgens vers 1 afgezonderd tot het evangelie van God. En dan het overslaan van zijn Zoon, Jezus Christus, onze Heer. En daar gaat het om de boodschap die van God zelf afkomt, maar die spreekt over zijn Zoon Jezus Christus onze Heer. Heb u dat? En dat is heel wat meer dan het eeuwige evangelie. Dat spreekt alleen maar over de Godheid in het algemeen. Aanbid God, aanbid de schepper eigenlijk, hè? Want zo staat het er min of meer in Openbaring 14. Maar het evangelie van God gaat om het woord dat door God zelf openbaar gemaakt is. Het woord wat God gezonden heeft aan de mens. En dat wordt beschreven in Romeinen. Romeinen 1 tot 6. Het evangelie van God van zijn Zoon Jezus Christus onze Heer. Daarna in vers 16 van Romeinen 1 genoemd het evangelie van Christus. Waarvan gezegd wordt dat het kracht Gods is tot zaligheid voor een ieder die gelooft. En dat is wat wij eenvoudig onder het evangelie verstaan. Het evangelie zoals God het bekendgemaakt heeft en zoals de mens het predikt en zoals wij het ook ontvangen en geloofd hebben. Het wordt ook genoemd, dit evangelie van God, wordt ook genoemd het evangelie der genade Gods in Handelingen 20 vers 4. Ja, daar spreekt het over namelijk. Hoe een mens zonder uit genade, de genade Gods, gerechtvaardigd wordt. Uiteraard door de dood en opstanding van Christus. Want dat is het onderwerp van die boodschap, hè, van dat evangelie van God, van zijn Zoon Jezus Christus, onze Heer. Het gaat over de dood en opstanding van de Zoon Gods, de Heer Jezus Christus. En dat betekent dat God ons in hem begenadigd heeft. Dus Handelingen 20, vers 24. Of zeg ik het verkeerd? Ik geloof wel, ik geloof dat ik het verkeerd zeg. Zij vers 4 zeggen. Handelingen 20, vers 24. Het evangelie der genade Gods. En als ik zo doorblader, Galaten 2, vers 7. Het evangelie daarvoor uit. Dat wil zeggen het evangelie voor de heidenen. Voor iedereen dus. Het evangelie waardoor ook de heidenen zalig worden. Waardoor het onderscheiden wordt van de wet. Want dat was niet voor de vooruit, maar voor de besnijdenis. Goed, evangelie daarvoor uit. Daarna in Efeze 1 genoemd het evangelie uw zaligheid. Efeze 1 vers 13. Het woord der waarheid heet het ook trouwens. Maar die uitdrukking volg ik nou even niet. Maar het woord der waarheid, namelijk het evangelie uw zaligheid. Allemaal hetzelfde. En daarna in Efeze 6 vers 15 genoemd het evangelie des vredes. Waarbij de term vrede de verwijzing is naar het nieuwe verbond. Hè? In het Oude Testament is dat al zo. Het nieuwe verbond is immers verbond des vredes. De term wordt ook gebruikt in Hebreeën, in Efeze 4, vers 1 of 2, dat weet ik niet, uit het hoofd. De band des vredes, het verbond des vredes betekent dat. En het heet dus in Efeze 6, vers 15, het evangelie des vredes. En dat klopt natuurlijk, want Romeinen 1, vers 1 en 2 zeggen dat het gaat om het evangelie Gods, het welk hij tevoren beloofd had. En wat hij beloofd had, was uiteraard het nieuwe verbond. En het evangelie is dus gewoon de prediking van het nieuwe verbond. En daarom heet het ook het evangelie des vredes, want de vrede is het nieuwe verbond, het verbond des vredes. Nou, de inhoud van die boodschap is natuurlijk dat de zondaar gerechtvaardigd wordt uit geloof en dus uit genade door de dood en opstanding van Christus. Ik spreek dus over zaligheid in het algemeen. Er wordt gepredikt aan de natuurlijke mens, aan de zondaar. Maar het zal duidelijk zijn dat het een verdere uitwerking is van het eeuwige evangelie. Het ligt er niet naast, het ligt in het verlengde daarvan. Het evangelie van God is uiteraard, of het eeuwige evangelie, laat ik het zo zeggen, is uiteraard de kiem waaruit het evangelie van God, van zijn Zoon Jezus Christus, ontwikkeld wordt. Hè? Het eeuwige evangelie zegt geloof in de schepper. Nou goed, af aan bidt de schepper. Maar als die schepper zich openbaart en zijn woord meedeelt, zou je dat woord dan dus ook moeten geloven. Dus dit woord, het evangelie van God, van zijn Zoon Jezus Christus, onze Heer. En dat laatste is wat wij gewoonlijk het evangelie noemen. Maar in het verlengde daarvan, van deze twee, vinden wij nog twee evangeliën die overigens wel degelijk naast elkaar liggen, die twee. Het punt is dat in het evangelie van God, van zijn Zoon Jezus Christus, onze Heer, er wordt gesproken over de dood en opstanding van Christus, maar de vraag is vervolgens hoe het nou verder gaat. Want het verhaal is niet af. Want aan de ene kant vinden we dan dat na zijn opstanding de Heer Jezus, als de beloofde Messias, zijn koninkrijk op aarde zou oprichten aan Israël en de volkeren. En dat deel van de boodschap ligt dus gewoon in het verlengde van het evangelie van Christus. Hè? Gewoon in het verlengde van zijn dood en opstanding. Maar wat daar in het verlengde van ligt, heet dan vervolgens het evangelie van het koninkrijk. Dat is een bekende term. Zodat het evangelie van het koninkrijk ook de twee voorgaande insluit. Het begint met het eeuwige evangelie, daarna het evangelie van Christus, namelijk over zijn dood en opstanding. Maar het evangelie van het koninkrijk voegt daaraan toe dat de opgewekte zijn koninkrijk zal oprichten. En meer in het bijzonder zelfs, zou openbaren uiteraard. Vandaar dat het evangelie van het koninkrijk gepredikt werd in de dagen van de Heer Jezus, door de Heer zelf en door de discipelen vervolgens. En de discipelen kregen ook de opdracht om het te prediken. Dit evangelie des koninkrijks, Matthäus 24 vers 14, dit evangelie des koninkrijks zal gepredikt worden aan alle volken. En dan zal het einde der eeuw komen en zal de toekomende eeuw gevestigd worden op aarde. Maar je vindt de term verscheidene malen terug. Moet ik het even noemen? Even Evangelie van het Koninkrijk, Matthäus 4, vers 23. Matthäus 9, vers 35. En wat ik al noemde was Matthäus 24, vers 14. Dus de lijst is niet compleet hoor, maar ik noem er maar een paar. Hè. En dan verder zou je moeten zoeken in Markus 1, vers 14. Lucas 8, vers 1. En zelfs Handelingen 8, vers 12. Nou, meer heb ik er hier ook niet staan, dus ik kan het u niet vertellen. Maar er komt nog vele malen voor. Het evangelie van het koninkrijk. De prediking van God die gesproken heeft door zijn zoon die stierf en uit de dood opstond en die zijn koninkrijk zou, een beloofde koninkrijk van de zoon van David trouwens, die zijn beloofde koninkrijk zou vestigen. Dus de evangelie van het koninkrijk. Maar het punt is dat dat weliswaar gepredikt werd in de dagen van Handelingen, aanvankelijk althans, maar via de bediening van de apostel Paulus en via de bekendmaking van de verborgenheid, via het wegnemen van de bedekking, kortom, via de vaste spijs, wordt dus niet langer het evangelie van het koninkrijk gepredikt in onze dagen, omdat het koninkrijk officieel op de lange baan geschoven is. Wat wordt er dan wel gepredikt? Hoe zit het dan wel met die opgewekte Christus als je niet zijn koninkrijk openbaart? U merkt toch dat dit allemaal melk is, hè? Want een oud-testament is de waarheid heel simpel. Ja, eeuwig oordeel. En dus het openbaren van het koninkrijk, want het hoort bij het eeuwig oordeel. Dat hoort bij de eerste beginsel der woorden gods volgens Hebreeën 6 vers 1. Hè? Ja, vers 2. Of 1, weet ik het. Doet er ook niet toe. Nee, wij kennen in onze dagen namelijk het evangelie. Nou, als ik het nou moest noemen, zou ik nu zeggen het evangelie van het verborgen koninkrijk, maar zo heet het niet.
Wat is er nog niet verborgen? Straks niet meer.
Nee, maar het is nog steeds verborgen. Dat is namelijk het evangelie van Paulus. Hoewel dat ook niet de echte naam is. Maar niettemin, zo wordt het wel het meest aangeduid, eerlijk gezegd. Het evangelie van Paulus. Want dat komen we nog eens een paar keer tegen. Eens even zien. Wij vinden dat bijvoorbeeld Romeinen 2, de eerste keer. Dat is een onduidelijke, maar het staat er wel duidelijk. De tekst zelf is wat onduidelijk. Romeinen 2. Waar staat in vers 16? In de dag wanneer God de verborgene dingen der mensen zal oordelen door Jezus Christus naar mijn evangelie. En dit is een moeilijke tekst overigens. In de eerste plaats omdat hier niet het normale woord voor verborgen dingen staat. Hier staat de term niet voor bedekte dingen, maar voor geheime dingen. Het gaat namelijk de dingen gewoon in de hart van de mensen. Dingen die mensen verborgen menen te kunnen houden. Maar God zal ook die dingen oordelen. En dan zegt hij, God zal het oordelen naar mijn evangelie. En dat zegt hij erbij, omdat hierbij wij niet zouden moeten denken aan een oordeel op de jongste dag. En ook niet aan het oordeel over de levende mensheid bij de wederkomst van Christus. Maar wij zouden hier moeten denken aan onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. In overeenstemming met 2 Korinthe 5. Maar aangezien dat hier niet besproken wordt in deze brief, en aangezien openbaring van verborgenheden sowieso niet thuis horen in de Romeinenbrief, noemt de apostel het wel even, zegt het is naar mijn evangelie, zo van let erop, er komt nog een aanvulling op. En als u dat wat vergezocht vindt, dan zeg ik ja, dat is ook zo, dat is ook vergezocht. Dat weet ik wel, maar zo is het wel. Maar dat blijkt voldoende uit de andere keren dat de uitdrukking mijn evangelie voorkomt. Want daar gaan we dan maar naartoe. Oh, dat is makkelijk. Meteen Romeinen 16. Waarmee meteen verklaard wordt waarom ik zei dat verborgene dingen sowieso niet geopenbaard worden in Romeinen. Wel genoemd hoor. Want er staat in Romeinen wel degelijk, in Romeinen 8, dat Christus aan de rechterhand Gods is en voor ons bidt. En dus onze hoge priester is naar de ordening van Melchizedek. Dat staat er wel degelijk. Zijn hemelvaart worden ze nog net even meegenomen. Maar in het eind van Romeinen 16 staat in het derde slot, want die brief die wordt weet ik hoe vaak afgesloten. Maar in het allerlaatste slot van de Romeinenbrief staat in vers 25: hem die machtig is u te bevestigen naar mijn evangelie. Daar heb je hem dus. Dat is datzelfde. Mijn evangelie. Hem nu die machtig is u te bevestigen naar mijn evangelie. Dat wil zeggen dat er nog meer moet komen, dat Paulus nog meer te vertellen had. En de Heer zal de gelovigen ook daarin vaststellen. Bevestigen. Ja, er staat meteen achter wat dat mijn evangelie inhoudt. Hij zegt dat heeft te maken met de prediking van Jezus Christus naar, of in overeenstemming met, de openbaring der verborgenheid. Eigenlijk staat er gewoon naar openbaring van verborgenheid. Lidwoorden staan er niet. Ja, dat is hetzelfde, ja. Naar openbaring van verborgenheid die van de tijden der eeuwen verzwegen en dus bedekt is geweest, maar nu geopenbaard is door de profetische schriften, schriften die dus van God zijn ingegeven, betekent dat, naar het bevel des eeuwige Gods, tot geloof, maar er staat gehoorzaamheid, tot gehoorzaamheid des geloofs, onder al de heidenen bekend is gemaakt. Maar die dingen van Paulus' evangelie, zijn niet bekend gemaakt in de Romeinenbrief. En daarom zegt Paulus, God zal je daarin nog bevestigen, zodat wij dan prompt ijverig gaan zoeken naar het vervolg op de Romeinenbrief. Want Romeinen spreekt over de dood en opstanding van Christus. Nou, waar moet het vervolg dan over gaan? Over zijn verhoging, zijn hemelvaart dus eigenlijk. En je vindt dat vervolg dus ogenblikkelijk in Efeze. Ik sluit volledig aan, Efeze 1. Efeze 1 begint met de samenvatting van de Romeinenbrief. En daarna, als de samenvatting geweest is, de opsomming van de 7 geestelijke zegeningen van de gelovigen, wordt gezegd dat Christus gezeten is aan de rechterhand Gods. Zelfs in de Hebreeënbrief dus, ver boven de engelen, net als in de Hebreeënbrief. En dat wij met hem zijn opgewekt en met hem gezet zijn in de hemel. En daar heb je de gemeentelijke waarheid. Dat is het vervolg. En dat is het evangelie van Paulus. Dat evangelie van Paulus spreekt wel degelijk ook over een koninkrijk, maar dan een verborgen koninkrijk. Dat is heel kort samengevat, maar daar komt het op neer.
En ik vrees het er hier ook nog, heeft Paulus ook nog wel over.
Ja, nee, maar ik ga nog verder. Ik ga nog verder, ja zeker. Want daarna komen wij terecht in 2 Korinthe 4 vers 3, maar daar kwamen wij vandaan. Ons evangelie, daar komen we dus op terug. Want daar staat een heleboel erover. 2 Korinthe 4 vers 3. Daarna ga ik maar even verder. Efeze 3, inderdaad. Vers 6 en 7. Waarin de eerste verse, nou, namelijk 1 tot en met 5, gezegd wordt dat het inderdaad gaat om openbaring van verborgenheid. Die in de voorgaande eeuwen de kinderen der mensen niet is bekendgemaakt, vers 5. Gelijk zij nu is geopenbaard. Hetzelfde verhaal aan zijn heilige apostelen en profeten, door de geest, net als in Korinthe. Namelijk dat de heidenen zijn mede-erfgenamen van hetzelfde lichaam en mededeelgenoten zijn der belofte in Christus, door het evangelie waarvan ik dienaar geworden ben. De uitdrukking staat over 2 versen heen. Een heel ongelukkige versindeling dus. Maar er staat inderdaad door het evangelie waarvan ik dienaar geworden ben. Naar de gave der genade Gods die mij gegeven is. En daarmee is hij rond, want die uitdrukking die mij gegeven is stond al in vers 2. En het gedeelte ertussenin gaat over niks anders dan dat. Bedekte waarheid, onbekende waarheid die nu geopenbaard is, met name via Paulus. Via mij, zegt hij, die mij gegeven is. En hij noemt het dus het evangelie waarvan ik dienaar geworden ben. Waarna hij zegt dat het inhoudt dat de gemeente geroepen wordt, een gemeente die gebruikt wordt om bekend te maken, vers 10, aan de overheden en de machten in de hemel, de veelkleurige wijsheid Gods, zodat je maar weer ziet dat door de gemeente wel degelijk wat bekendgemaakt zou worden, maar niet zozeer aan de volkeren, maar aan overheden en macht in de hemel. Die wij weliswaar niet zien, maar daarom zijn ze er wel. Zij zien ons ook, ze horen ons ook, en daar gaat het maar om. Een hemelse roeping dus, inderdaad, van de gemeente. Nou. Dan hebben we Efeze 6. Noemde ik die al? Nee, hè? Efeze 6. Vers 19. Bid voor mij, opdat mij het woord gegeven worden in de opening mijns monds met vrijmoedigheid, om de verborgenheid van het evangelie bekend te maken. De verborgenheid van het evangelie, waarover ik gezant ben. En een moet je eigenlijk even weglaten in vers 20. Want daar staat er natuurlijk nooit, hè. Een staat er nooit. Nergens ooit, hè. Bestaat, het woord bestaat helemaal niet. Dus de verborgenheid van het evangelie waarover ik gezant ben. En de verborgenheid van het evangelie komt overeen met het evangelie der verborgenheid, om het maar zo te zeggen. En daar ging Efeze 3 inderdaad ook over. En Romeinen 16, kortom, al die plaatsen die we gelezen hebben. 2 Korinthe 4 ook. Een evangelie met betrekking tot een verborgen koninkrijk. Nou, dan vervolgens Colossense 1, vers 23. Het is overigens zeer de moeite waard om die schriftgedeelten die ik nou noem wat uitgebreider te lezen, naast elkaar te leggen. Hè? Colossense 1, vers 23. Indien ge maar blijft in het geloof, gefundeerd en vast, en die machtig is u te bevestigen naar mijn evangelie, zei Romeinen 16, hè? Vers 25. Maar hier staat, indien ge maar blijft in het geloof, gefundeerd en vast, en niet bewogen wordt van de hoop des evangelies dat gij gehoord hebt, het wel gepredikt is onder al de creaturen die onder de hemel is, van het welk ik, Paulus, dienaar geworden ben. De hoop des evangelies van het welk ik, Paulus, dienaar geworden ben. Precies dezelfde gedachte dus. En dat blijkt ook, want in vers 24 en 25 zegt hij, spreekt hij over het lichaam van Christus, het welk is de gemeente, en dan volgende vers, welker dienaar ik geworden ben na de bedeling van God die mij gegeven is aan u, om te vervullen het woord Gods, namelijk de verborgenheid die verborgen is geweest van alle eeuwen. Zodat je maar weer ziet dat het echt over hetzelfde gaat. Ik verklaar die woorden nou niet, hè. Ik lees alleen opdat u die begrippen zou herkennen. Er staan in al deze schriftgedeelten die ik noem. Dus inderdaad, het evangelie van Paulus. Daarna hebben we 1 Thessalonicenzen 1, vers 5. Want ons evangelie is onder u niet alleen in woorden geweest, maar ook in kracht en in de Heilige Geest en in vele verzekerdheid. 1 Thessalonicenzen 1, vers 5. Het gaat dus ook weer over het evangelie van Paulus. Dat kan ook niet missen, want in 1 Thessalonicenzen wordt tamelijk uitgebreid gesproken over de opname van de gemeente. En dat is dus inderdaad onderdeel van het evangelie van Paulus. Trouwens, in 1 Korinthe 15 heet de opname van de gemeente verborgenheid. Staat er gewoon, hè? Zie, ik vertel u een verborgenheid. We zullen wel niet alle ontslapen, maar we zullen wel alle veranderd worden. Enzovoorts, hè? Dat was 1 Korinthe 15. Maar goed, dit was 1 Thessalonicenzen 1 vers 5, ons evangelie. En nou komt hij hoor, 2 Thessalonicenzen 2 vers 14. Wat zei ik? 2 Thessalonicenzen 2, ja, vers 14. Geloof der waarheid en dan vers 14, waartoe hij u geroepen heeft door ons evangelie. En nou staat erachter, niet van wie dat evangelie is, of van wie het is toebetrouwd, zoals we dat steeds min of meer gezien hebben. Maar nu staat er echt bij wat het inhoudt, hè? Namelijk, ons evangelie tot verkrijging der heerlijkheid van onze Heer Jezus Christus. Wat Paulus predikt, is dat wij nu, niet in de toekomst, nu, waar gaat het hier over? Nu al deel krijgen aan de heerlijkheid van Christus. Omdat we nu al met hem gezet zijn in de hemel en met hem verbonden zijn. Trouwens, ditzelfde hoofdstuk sprak ook over de opname van de gemeente. 2 Thessalonicenzen 2. Beide Thessalonicenzen brieven hebben eigenlijk geen ander onderwerp dan dat.
Ja, maar die hij gerechtvaardigd is, die heeft hij ook verheerlijk.
Dat is toch Romeinen, zuster. Hij staat er een beetje bedekt. Het was Romein 8, ja. Vlak voordat er staat dat Christus aan de rechterhand Gods is en ook voor ons bidt.
Tegenwoordige tijd.
Ja. Tegenwoordige tijd is het evangelie tot verkrijging der heerlijkheid van onze Heer Jezus Christus. En dan te bedenken dat ik nogal wat tegen figuren ben opgelopen die prediken dat Christus helemaal niet verheerlijkt is. Dan blijft er van het evangelie van Paulus dus erg weinig over, mag ik wel zeggen. Dat is nog een understatement dan. Hè? Er blijft namelijk geen spie van over. Nou, maar dat is het. Evangelie tot verkrijging der heerlijkheid van onze Heer Jezus Christus. Nou, dat we, en dan hebben we 2 Timotheus, 2 vers 8. Houd in gedachten is dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, welke is uit de zaden Davids, naar mijn evangelie. Hier is het niet duidelijk, maar we kennen de betekenis van de uitdrukking nu en dan wordt er iets duidelijk. Hij zegt, Jezus Christus is uit de doden opgewekt, hij is inderdaad uit den zaden Davids, dat betekent dat hij een aards koninkrijk zou oprichten. Maar dan staat erachter, naar mijn evangelie, en dat is zonder meer de verwijzing naar het feit dat dat koninkrijk nu in onze dagen nog verborgen is.